En bedenkt u bij het lezen van de Bijbel, er is niet een mens aan het woord, maar dit is het geïnspireerde woord Gods. Elk schriftwoord is van God ingegeven en is nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. We lezen met elkaar het woord Gods, Romeinen hoofdstuk 1, vanaf vers 8, waar Paulus onder inspiratie van de Heilige Geest schrijft: allereerst nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Want God die ik in mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige hoe ik zonder ophouden aan u denk. Steeds weer vraag ik in mijn gebeden of mij zo mogelijk door de wil van God een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen. Want ik verlang er vurig naar u te zien, om u een enige geestelijke genadegave te laten delen, waardoor u versterkt zou worden. Dat is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij. Maar ik wil niet dat u er geen weet van hebt, broeders, dat ik dikwijls het voornemen had naar u toe te komen, om ook onder u enige vrucht te hebben, zoals ook onder de andere heidenen. Tot nu toe was ik echter verhinderd. Ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijze en onverstandigen. Zo is wat in mij is gewillig om ook u die in Rome bent het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, zoals geschreven staat, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, het leven van een plaatselijke gemeente kent vele ups en downs. Dikwijls is er een opgaande en ook een neergaande beweging in een plaatselijke gemeente waar te nemen. Door Gods genade wordt er ergens een gemeente gesticht, die gemeente begint te groeien, die gemeente begint te floreren, waarna verloop van tijd er een verzwakking optreedt en niet lang daarna, of misschien enkele jaren of decennia daarna, zie je zo'n gemeente ook weer verdwijnen. Nu, in de jaren dat zo'n gemeente bestaat, is er vaak een kenmerkend onderscheid. Elke gemeente heeft zo zijn eigen kenmerk, zijn eigen vingerafdruk. En vanwege dat typische kenmerk wordt zo'n gemeente vaak herinnerd. Er zijn kerken of kerken die bekend staan om hun prachtige gebouwen en schitterende architectuur, om de mooie muziek en het professionele gebruik van multimedia presentaties. Andere gemeenten staan bekend om hun oppervlakkigheid, om een horizontale, mensgerichte prediking, waar mensen lachen en huilen en ook diep in hun emoties geraakt worden, zonder dat er een werk van de Heilige Geest plaatsvindt. Weer andere gemeenten staan bekend om hun vrijzinnigheid, verpakt in een boodschap van surrogaatliefde, waarbij Bijbelse termen zonder Bijbelse inhoud worden gebruikt. Men zegt wel, vrijzinnigheid heeft geen kinderen, ook die gemeenten zijn geen lang leven beschoren. Gelukkig heb je ook gemeenten die bekend staan om hun toewijding aan de Heer Jezus Christus, om een Godverheerlijkende erediensten, om een christocentrische, bijbelverklarende prediking en de daaruit voortvloeiende levensheiliging van de gelovigen die het niet kunnen nalaten om van hun Heer en Heiland te getuigen, dichtbij en ver weg. En het is een genade van God om als gemeente zo bekend te mogen staan. Nu, de meeste van jullie hier aanwezig deze morgen geloven dat God je geroepen heeft om een levende bouwsteen te zijn in de reformatorische baptistengemeente Overberg of Heuvelrug. Hier ben je ingevoegd, hier draag je mee in de opbouw van de gemeente. Dit is jouw gemeente en de ouderlingen zijn daar dankbaar voor. Ik hoop dat je dat ook zo ervaart, dat dit jouw gemeente is. Niet de gemeente van die of die persoon, niet de gemeente van of die kerkenraad. Nee, het is jouw gemeente. Ik hoop dat je het echt zo mag ervaren. Ja natuurlijk, voordat je me gaat corrigeren. Ik weet wel wat je wil zeggen. Ja, maar dit is toch de gemeente van de Heer Jezus Christus, natuurlijk. Natuurlijk maken wij onderdeel uit van die wereldwijde kerk, de ware kerk des Heren. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar menselijk gesproken is dit jouw gemeente. Jij maakt er deel van uit. Jij bent hier een levende bouwsteen. Nu, omdat dit jouw gemeente is, zou ik jou vanmorgen een vraag willen stellen. Probeer in stilte te antwoorden. Hoe wil jij dat er over jouw gemeente gedacht wordt? Hoe wil jij dat jouw gemeente, waar jij levende bouwsteen bent, dat er over jouw gemeente gedacht wordt, hoe jouw gemeente bekend staat? We hebben ons 37 zondagen gebogen over de brief van Paulus aan de Romeinen. En voor velen is deze brief het belangrijkste Bijbelboek, want nergens anders in de Heilige Schrift vinden wij zo'n krachtige en duidelijke verwoording van het evangelie van Gods genade dan juist hier in deze indrukwekkende Romeinenbrief. Laten wij onze serie afsluiten. Laten we onze serie afsluiten met een bezoek aan de gemeente van Rome. Ga je mee? Op voorhand kan ik je wel vertellen dat het een voorbeeldige gemeente is waar we ontzettend veel kunnen leren. Het is een gedenkwaardige gemeente. We gaan op bezoek bij de gemeente in Rome. Maar hoe is deze gemeente ontstaan? Hoe heeft deze gemeente zich ontwikkeld? Met welke moeite is zij geconfronteerd geworden en hoe is zij met die moeite omgegaan? Waar stond deze gemeente onbekend en wat is er uiteindelijk van de gemeente in Rome geworden? De antwoorden op deze vragen kunnen ons helpen om vast te houden aan de Bijbelse prioriteiten in ons eigen gemeenteleven. Laten we allereerst met elkaar spreken over het ontstaan van de gemeente in Rome. Het ontstaan van de gemeente in Rome. Nou, van sommige nieuwtestamentische gemeenten weten wij hoe ze ontstaan zijn, eenvoudig, omdat dat heel expliciet in de handelingen van de apostelen wordt verteld. Maar van het ontstaan van de gemeente van Rome is niets met zekerheid te zeggen. Wat wel met zekerheid te zeggen is, dat deze gemeente niet door de apostel Paulus is gesticht. Niet de apostel Paulus is de stichter van de gemeente in Rome. De gemeente bestond en floreerde al voordat hij ooit in Rome was geweest, ja zelfs voordat hij zijn brief aan de Romeinen schreef. Paulus is dus niet de gemeentestichter van deze gemeente in Rome. Nou, daar blijven een aantal andere mogelijkheden over. In Handelingen 2 lezen wij die indrukwekkende geschiedenis over de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag. En onder de Joden die uit het buitenland waren samengekomen om het feest, wat in der tijd een oogstfeest was, te vieren, waren ook Joden uit Rome. Handelingen 2 zegt, of spreekt over die hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten. Proselieten, dat zijn tot het Jodendom bekeerde heidenen. Een andere vertaling zegt dan ook bezoekers uit Rome. Waarschijnlijk dat onder de 3000 die onder de prediking van de apostel Paulus of Petrus tot geloof gekomen waren en gedoopt werden, ook Romeinen waren. Dat staat er niet zo expliciet bij hoor. Maar dat impliceert de tekst. Nou, misschien ook dat Andronicus en Junias, die twee mannen uit de erelijst in Romeinen 16, bij die 3000 hoorden. Paulus zegt over hen dat zij eerder dan hem in Christus waren. En misschien dat zij bij hun terugkeer in Rome het evangelie zijn gaan verkondigen en de gemeente in Rome hebben gesticht. Nog weer een andere mogelijkheid is dat Paulus tijdens zijn reizen Romeinen die hij tegenkwam tot de Heer Jezus heeft geleid. En toen zij terugkwamen in Rome, hebben ze misschien de gemeente gesticht. Velen waren, dat is bekend, goede bekenden voor de apostel Paulus. 26 gemeenteleden kende hij bij name en doet hij in Romeinen 16 de hartelijke groeten. Misschien dat hij een aantal van hen op zijn zendingsreizen tot de Here had mogen leiden. Dat ze tot geloof gekomen zijn. In Romeinen 16 zegt hij, groet ook de gemeente bij en aan huis. Groet mijn geliefde Epinetus, die de eersteling is voor Christus van Achaïe. Wellicht dat Epinetus samen met een aantal anderen de gemeente in Rome zijn begonnen. Als Paulus uiteindelijk in het Italiaanse Puteoli als een gevangene van Rome voet aan wal zet, reizen sommige van zijn vrienden hem 65 kilometer tegemoet om hem te begeleiden naar Rome. En dan zegt Handelingen 28, en daar vandaan kwamen de broeders die van onze zaken gehoord hadden ons tegemoet tot de Appiusmarkt en de drie tabernen. Toen Paulus hen zag, dankte hij God en vatte hij moed. Nou, dat geeft al aan hoe geliefd, bekend en ook gewaardeerd hij was bij de gemeente in Rome. Misschien dat Paulus een geestelijke vader was en dat zij de gemeente in Rome gesticht hebben. Een gemeente kan om allerlei redenen gesticht worden, om allerlei manieren ontstaan. De reformatorische baptistengemeente Overberg is onder andere ontstaan uit het bijzondere werk van de Here bij stichting Jij Daar en bij stichting Heartcry, waar velen uit de rechterflank van de gereformeerde gezinte tot geloofsovergave en zekerheid gekomen zijn, met dat gevolg dat zij in hun eigen gemeente niet meer herkend werden en ook niet meer gevoed werden en mede daardoor geestelijk dakloos geworden zijn. En daarop heeft de Here in een biddend proces van 1,5 jaar een groep mannen broeders geleid om te komen tot de oprichting van de eerste reformatorische baptistengemeente in Nederland, hier in Overberg. Nou, tot zover, broeders, het ontstaan van de gemeente in Rome, waar met zekerheid niets over te zeggen is, met uitzondering dat de Here zelf gezegd heeft, ik zal mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Maar het ontstaan van de gemeente, let goed op, is niet half zo belangrijk als hoe zo'n gemeente zich heeft weten stand te houden en hoe zo'n gemeente zich heeft ontwikkeld. Mijn tweede punt is de uitdagingen voor de gemeente van Rome. De uitdagingen voor de gemeente in Rome. In wat voor wereld leefde de gemeente in Rome en welke uitdagingen en bedreigingen bracht dat met zich mee? Laat me allereerst iets zeggen over de sociale omstandigheden in Rome. Rome was in de tijd de grootste stad van de wereld. Het was de hoofdstad van het Romeinse keizerrijk. Waarschijnlijk het grootste rijk aller tijden. Waarschijnlijk dat er toen al meer dan 1 miljoen mensen in Rome woonden. En onder hen bevonden zich de rijken, landeigenaren, deftige senatoren die de politieke macht in handen hadden, die in luxe en weelde leefden in beschermde stadsdistricten. Onder hen bevonden zich kooplui die over de hele wereld actief waren en hun koopwaar op de beroemde Romeinse markt, het Forum, aan de macht, aan de man brachten. Het materialisme vierde in die tijd hoogtij. De vraag naar materiële bezittingen was onverzadigbaar. De happy few baden werkelijk in overdaad en weelde. Maar het overgrote deel van de mensen in deze wereldstad was werkeloos en arm. De tegenstellingen tussen arm en rijk waren ondanks enige sociale voorzieningen schrijnend. En om de massa gedijst te houden, voorzag de overheid, en dat is u allen denk ik bekend, in brood en spelen. Ieder die het nodig had, werd van staatswegen gevoed. En de massa werd met spelen in het Colosseum vermaakt. Met dat gevolg dat de muziek en de toneeluitvoeringen ontaarden en inspeelden op de smaak van de massa. Deze spelen kosten de staat een vermogen, want het moest altijd maar weer mooier, groter en duurder dan de vorige keer. En het volk raakte verwend. Het werd steeds veel eisender. De podiumkunsten waren doordrenkt van obsceniteiten, lust en absurditeiten en droegen bij aan de morele ondergang van Rome. Daarbij vergaapte de grote massa zich aan de gladiatoren en de dierengevechten, waarbij mannen elkaar op het leven en dood bevochten, waarbij uitgehongerde dieren op elkaar en op mensen werden losgelaten, waarmee de zucht naar sensatie en bloed door de grote massa werd gestild. De gladiatoren verheerlijkten de brutaliteit, verheerlijkten trots en obsceniteiten, geweld, brutaliteit, alles behalve een gezonde leefomgeving voor een kind van de levende God. Laat me ten tweede iets zeggen over het religieuze leven van die tijd. Het animisme was alomtegenwoordig. Dat is de meest primitieve natuurreligie waarbij de goden van velden, de oogst, bomen, bergen, zon, maan, sterren, lucht en rivieren vereerd werden. In elk van deze dingen huisde een godheid die te vriend gehouden moest worden. En daarbij had je de Romeinse versie van de Griekse godenwereld. In Griekenland was het Zeus, in Rome was het Jupiter met aanhang Juno, Neptunus, Pluto en anderen. En daarnaast hielden talrijke mysteriegodsdiensten de harten van duizenden in hun ban. Al die misleide zielen dachten door hun inwijding in deze mysterie superieure kennis te hebben. En ook floreerde het occulte, waarbij men geesten van demonen raadpleegde. En daarbij beoordeelden veel ontwikkelde mensen alle religie als inbeelding en geloofden in geen enkele godheid. Zij gingen voor hun eigen levenswijsheid in plaats van voor de religie. En daarbij was elke Romeinse inwoner als daad van vaderlandsliefde verplicht om de keizer te vereren en weeëngebeente als je daaraan ontrok. In het Romeinse wereldrijk floreerde de religie, maar het meeste daarvan werd door de Satan zelf geïnspireerd. Wat was nu voor de christelijke gemeente in Rome de uitdaging? Nou, de uitdaging was om als geestelijke pelgrims in deze wereld te leven zonder in die wereld op te gaan. De uitdaging was om als mensen van vlees en bloed in die maatschappij te leven zonder dat zij naar hun natuur, hun vlees, leefden. De uitdaging was om naar Romeinen 8 vers 12 te leven, waar Paulus zegt, wel nu broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Je hebt geen enkele verplichting om naar de impulsen van je oude natuur, het vlees, te leven. Dat was de uitdaging voor de gemeente in Rome. Niet naar je eigen hart, niet naar je eigen vlees, niet naar je eigen zintuigen leven, maar naar Gods geopenbaarde wil voor ons leven. Dat was de uitdaging voor de gemeente in Rome. Nou, voor diezelfde uitdaging staan ook wij in 2017. Want in de laatste 2000 jaar is er geestelijk en moreel weinig veranderd. Als je me gevolgd hebt in de beschrijving van de sociale en economische en het religieuze klimaat van die dagen, dan heb je vast gedacht aan onze eigen tijd. Ook wij baden vandaag de dag in luxe en overdaad. Hoeveel van ons vergaren dingen, leven voor dingen. Het materialisme viert ook in onze tijd hoogtij. Zelfs bij velen van ons. We zijn er door geobsedeerd. We kunnen aan weinig anders meer denken. Hoeveel christenen zitten daar feitelijk niet in vast? We leven voor dingen, voor materie. Daarbij worden wij onder vuur genomen door de entertainmentindustrie, waar brutaliteit, hardheid, obsceniteiten verheerlijkt worden en bijdragen aan het morele verval van ons land en volk. Waar men vroeger met duizenden naar het Colosseum ging en zich vergaamte aan geweld en bloed, zo vergapen zich nu miljoenen aan het geweld en bloed in hun huiskamers, op de computer, op de televisie en andere media. En daarbij zijn er talloze godsdiensten op de religieuze markt die onze trouw en toewijding vragen. Het occultisme is ook in onze tijd dominant. Spiritisme, demonisme worden gepromoot. Alles is weliswaar in een ander jasje gestoken, maar qua inhoud komt het op hetzelfde neer. En dat is dat mensen in contact worden gebracht met geesten, demonen uit het rijk der duisternis. En dat worden tegenwoordig meesters genoemd, of energiestromen, of geleide geesten. Maar het gaat om hetzelfde kwaad. En dan heb je een grote groep die niets van God, niets van religie moet hebben. Ze doen dat af als inbeelding, als groepspsychologie. Voor hen bestaat alleen datgene wat ze kunnen zien, bestaat alleen hun eigen levenswijsheid. Het is vreemd om te moeten vaststellen dat er wat dat betreft in de laatste 2000 jaar niet veel veranderd is. In wezen is de sociale en morele en religieuze conditie van deze wereld onveranderd. En daarmee staan wij in 2017 voor dezelfde uitdagingen als de gemeente in Rome 2000 jaar geleden. De uitdaging om in deze wereld te leven, om te participeren in deze wereld, maar niet van deze wereld te zijn, niet met de wereld mee te doen en tegen de stroom in te zwemmen. De uitdaging is om als mensen van vlees en bloed niet naar het vlees te leven, om onderscheidend te leven, pal te staan voor de Heer Jezus Christus en zijn woord. Dat is de uitdaging. En de sleutel daartoe vinden we in Romeinen 8 vers 5, waar Paulus schrijft: immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, bedenken de dingen van de geest. Zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Ze richten zich in hun denken, ze zijn georiënteerd in hun leven op het vlees, op de zon. Met andere woorden, het begint allemaal in je gedachtenwereld. Waar voed je je gedachten mee? Waar voed je je gedachten mee? Hier wordt de mens in Christus aangesproken op zijn verantwoordelijkheid. Immers, niemand verplicht ons ertoe om rommel te lezen, of om naar gewelddadige of pornografische films of televisie of computerprogramma's te kijken. Niemand die ons daartoe verplicht. Daar zijn we persoonlijk verantwoordelijk voor. Niemand verplicht je om je te vergapen aan internetsites met dure hebbedingen, of etalages of winkelcentra waar de materie huizenhoog opgestapeld ligt. Niemand die ons daartoe verplicht, daar zijn we persoonlijk verantwoordelijk voor. Niemand dwingt ons om naar muziek of songteksten te luisteren die onze zondige natuur voeden, daar zijn we persoonlijk verantwoordelijk voor. Het is alles behalve gemakkelijk, gemeente, om in deze wereld te leven zonder naar de filosofie van deze wereld te leven. Maar het is wel mogelijk. Het is afhankelijk van waar je je gedachten mee voedt, afhankelijk van je levensoriëntatie. Daarom dat Paulus in Romeinen 12 vers 2 zegt: er wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dat was de uitdaging voor de gemeente in Rome. En dat is de uitdaging voor ons vandaag. Tot zover de uitdaging voor de gemeente in Rome. En ook de uitdaging waar wij voor staan. Nou, hoe is de gemeente in Rome met deze uitdaging omgegaan? Hoe stond deze gemeente bekend? Wat was haar reputatie? Zij stond om drie dingen bekend. Over twee van deze dingen lezen we in de schrift. En over die derde lezen we in de kerkgeschiedenis. Maar voordat we hierop ingaan, moet je weten dat deze gemeente, die zo goed en zo dicht bij de schrift is begonnen, na verloop van tijd het woord van de waarheid heeft losgelaten. Uiteindelijk is ze afgedwaald van het woord der waarheid. Tegen de vierde eeuw waren deze drie kenmerken compleet verwaterd. We hebben het vandaag primair over de gemeente, zoals zij zich in de eerste eeuw na Christus bekend stond. En als eerste stond zij bekend om haar geloof. Haar geloof. Romeinen 1 vers 8 zegt: allereerst nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat u uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Het typische kenmerk van deze geweldige Romeinse gemeente was haar geloof. Het geloof in de Heer Jezus was zo manifest dat er in de hele wereld over gesproken werd. Wat een heerlijk getuigenis wanneer dat over je gemeente gezegd wordt. Kleine groepjes christenen op afgelegen plaatsen werden bemoedigd door het nieuws dat mensen in dat grote machtige Rome voor de Heer Jezus hadden gebogen en hem hadden aanvaard als hun verlosser van zonde en Heer van hun leven. Het is het door het God ingewerkte geloof in Jezus Christus dat de mens christen wordt en waardoor een kerk een christelijke kerk wordt. Geloof in Jezus Christus. Dat is een van de hoofdthema's van de brief aan de Romeinen. Zoals ook blijkt uit Romeinen 1 vers 16, waar de apostel zegt: want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. Zoals geschreven staat: maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat is het hoofdthema van de brief aan de Romeinen. Het geloof. Nou, met die gerechtigheid die in het evangelie geopenbaard wordt, wordt bedoeld dat een mens recht komt te staan voor zijn schepper. Hoe komt iemand recht? Als vrijgesprokene, als onschuldige voor God te staan. Antwoord: dat gebeurt door het door God ingewerkte geloof. Geloof in de zaligmaker Jezus Christus. Dat is een citaat uit Habakkuk 2 vers 4. Wat ook vertaald mag worden met: want alle die door het geloof gerechtvaardigd zijn, zullen leven. Alle die door het geloof gerechtvaardigd zijn, zullen leven. Dat is alleen door het geloof dat een mens gerechtvaardigd wordt. En wanneer wij uit genade en door het geloof de Heer Jezus als verlosser aanvaarden, bekleedt de Heere God ons met de mantel van de gerechtigheid. Of om het met andere woorden te zeggen, dan wordt het volmaakte leven van de Heere Jezus Christus ons toegerekend. De broeders en zusters in de gemeente van Rome waren onder het overtuigende werk van de Heilige Geest ontdekt aan hun zonde en verlorenheid en aan de zondeverlosser, de Heer Jezus Christus. Door de gave van het geloof mochten zij aannemen en daarmee de vergeving van hun zonde en de rechtvaardigmaking, de verklaring van onschuld en het eeuwige leven ontvangen. Want alle die door het geloof gerechtvaardigd zijn, zullen leven. Zij wisten op dat moment waar het in het leven om gaat, waar ze vandaan kwamen, wat hun oorzaak is, wat het doel is waarvoor ze leven, waar ze naartoe gaan. Ze hadden antwoord op de grote levensvragen. Ze wisten dat zij de eeuwigheid in Gods eeuwige woning zouden leven, omdat zij van de harte geloofden in de Heer Jezus Christus. En daar zat helemaal niets van hen zelf bij. Dat was enkel en alleen op basis van het volmaakte, volbrachte werk van de Heer Jezus aan het kruis op Golgotha. Ze waren niet door de knieën gegaan voor Satans leugen in Rome. Satans leugen zegt dat het echte leven bestaat in het hebben van dingen. Satans leugen zegt dat het echte leven bestaat in lol trappen en plezier hebben. Dat voldoening en zingeving bij religie gevonden wordt. Of in een van de vele mysteriegodsdiensten of in het occulte. De gelovigen in Rome hebben zich daar verre van gehouden. Ze hebben radicaal gebroken met de wereld waarin zij leefden. Zonder de relatie met een medemens te verbreken. Sterker nog, zij waren de enige mensen in dat grote Rome die echt leefden. Omdat zij door het geloof in de Heer Jezus Christus schuldeloos stonden voor de driemaal heilige God. En omdat zij in Christus alles ontvangen hadden wat hun ziel kon verzadigen. En vanwege die reputatie stonden zij in de hele wereld bekend. Allereerst nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Wat een geweldig getuigenis. Wat een begerenswaardige reputatie om zo bekend te staan. En zo willen ook wij als reformatorische baptistengemeente Overberg bekend staan. Als een gemeente die staat op het Bijbels fundament. Dat tijdens de reformatie is herontdekt. Het fundament van de rechtvaardiging door het geloof alleen. Dat de mens alleen recht komt te staan voor zijn schepper. Door te geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Het is geen geloof plus. Het heeft niets te maken met ons, maar alles met de Heere God. Door het geloof alleen, sola fide, in het volmaakte, volbrachte kruiswerk van de Heer Jezus en zijn glorieuze opstanding uit de doden. De gemeente in Rome stond bekend om haar geloof. En mogen de Heere geven dat ook wij in de wijde omgeving bekend mogen staan om het door God gewerkte geloof in het leven van vele mannen en vrouwen en kinderen die de Heere hier aan onze zorg toevertrouwt. Ze stonden bekend om hun geloof. Ten tweede, de gemeente in Rome stond bekend om haar gehoorzaamheid. Lees maar mee, Romeinen 16 vers 19. Romeinen 16 vers 19. Romeinen 16, vers 19, heel kort, daar schrijft Paulus. Eerst zegt hij dat het geloof, in hoofdstuk 1, dat hun geloof aan de hele wereld bekend is geworden. En hier zegt hij, want uw gehoorzaamheid is tot allen doorgedrongen. Uw gehoorzaamheid is tot allen doorgedrongen. Ze stonden allen bekend om hun geloof en om hun gehoorzaamheid. De rechtvaardiging door het geloof alleen betekent niet dat wij niet de verantwoordelijkheid hebben om de Heere God te gehoorzamen. Zaligmakend geloof blijkt uit geloofsgehoorzaamheid. Rechtvaardiging leidt tot heiliging. De christenen in Rome namen hun gehoorzaamheid aan de Heere uiterst serieus. Zij geloofden de Heer op zijn woord, handelden daarnaar en zij redeneerden het niet weg, zochten geen excuus om eraan te ontkomen. Maar als de Heer sprak, zeiden zij, spreek Heer, uw dienstknecht hoort. Ze waren in alle eenvoud gehoorzaam aan het woord en de wil Gods. En daarbij werden ze door dankbaarheid en liefde gemotiveerd. Het was geen afgedwongen gehoorzaamheid. Nee, het was door liefde en dankbaarheid gemotiveerde gehoorzaamheid. Hun liefde voor en gehoorzaamheid aan de Heere was de geestelijke reactie op zijn liefde voor hen. Zodat de Heere God in zijn liefde en wonderbare genade leren kennen. En hoe meer zij hem leerden kennen, hoe meer zij hem lief hadden, hoe meer zij hem wilden gehoorzamen. Het was een vreugdevolle, door liefde gemotiveerde gehoorzaamheid die hem bewoog. Weet u, als je weet dat iemand van je houdt, en jij houdt van die ander, dan wil je die ander behagen. Niet omdat het moet, omdat je in een liefderelatie met hem leeft, omdat je dankbaar bent voor de liefde van die ander. Je gehoorzaamheid wordt gemotiveerd door liefde. Je doet het niet omdat het moet, maar omdat je het wil. Omdat de Heilige Geest in jou het willen en het werken werkt. Ze stonden bekend om hun gehoorzaamheid, geloofsgehoorzaamheid. Nou, waar denk je dat de reformatorische baptistengemeente Overberg onbekend staat? Hoe denk je dat deze gemeente in de omgeving bekend staat? Hoe sta jij bij je buren bekend? Wat is je reputatie? Wat is onze reputatie? Hoe wordt er over ons gesproken? Wordt er gesproken over enthousiaste gemeenten? Een jonge gemeente, inderdaad, we zijn een jonge gemeente, een enthousiaste gemeente. Staan we bekend als een warme gemeente, waar broeders en zusters naar elkaar omzien? Staan we bekend als een gemeente waar duidelijk onderwijs is, evangelie, bijbelonderwijs is voor de kinderen? Weet je, boven alles zouden wij bekend moeten staan als een gemeente die het woord van God gehoorzaamt. Daarin zou de Heere God optimaal geëerd worden en dat zou hem grote vreugde brengen. Als de Heere zegt dat we elkaar niet moeten oordelen, dan oordelen wij elkaar niet. Als de Heere zegt verblijd je te alle tijden, dan verblijden wij ons onder alle omstandigheden. Als de Heere zegt doe alles zonder morren en klagen, dan doen we dat ook. Als de Heere zegt dat we elkaar vriendelijk moeten bejegenen, dan gaan wij vriendelijk met elkaar om. Als de Heere zegt leef heilig, want ik ben heilig, dan nemen we dat serieus. Dan breken we met de zonde en leven wij heilig. Als de Heere zegt aanvaard elkaar, dan aanvaarden wij elkaar. Als de Heere zegt vergeef elkaar, dan vergeven wij elkaar. Wij gehoorzamen het woord van God. Wij doen wat hij zegt. Hij is immers geen onbekende voor ons. Wij weten wie het vraagt. Het is de grote en zeer te vrezen God die ons aanspreekt. Die ook onze Abba is in de hemel. En alles wat hij van ons vraagt is goed. Zonder uitzondering. Wat geweldig wanneer wij bekend zouden staan vanwege onze gehoorzaamheid aan het woord van God. Dat over deze gemeente gesproken zal worden als een gemeente die eenvoudig doet wat de Heere in zijn woord zegt. Want uw gehoorzaamheid is tot allen doorgedrongen. Dat doel, gemeente, kunnen wij alleen bereiken wanneer we net als de gemeente in Rome Christus beter leren kennen. Want hoe beter je hem leert kennen in al zijn liefde, in zijn onuitputtelijke genade, hoe meer je van hem zult houden en hoe meer je van hem houdt, hoe meer je hem gaat gehoorzamen. Niet als een verplichting, maar als een onhoudbaar verlangen om zijn wil te doen, om hem te behagen. Ze stonden bekend om hun geloof en om hun gehoorzaamheid. Ten derde en tot slot. De gemeente in Rome stond bekend om haar volharding. De gemeente in Rome stond bekend om haar volharding. Nou, dit derde punt lezen wij niet zozeer in de schrift als wel in de kerkgeschiedenis. Want bij het verstrijken van de tijd werden de christenen steeds vaker het onderwerp van hoon en spot die ontaarde in verdrukking en felle vervolging. En daarbij draaide het roddelcircuit in Rome op volle toeren. Er werd gefluisterd in dat roddelcircuit dat christenen kannibalen waren. Ja, je kunt je oren niet geloven, maar dat is wat er gefluisterd werd. Een praktisch voorbeeld van de klok horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt. Een totaal verkeerde weergave van het avondmaal, waar de Heer Jezus zegt, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. Christenen werden beschuldigd in Rome van kannibalisme. Ook werd de gemeente beschuldigd van immoraliteit. Immers, er werd gesproken over liefdemaaltijden in de kerk. En dan waren er mensen die in hun ontaarde gedachten, kwaadsprekers, de gemeente beschuldigden van seksfeesten. Terwijl alleen het eten met elkaar gedeeld werd. Een andere reden voor de verdrukking van de gemeente in Rome was de beschuldiging dat ze verdeeldheid veroorzaakten. En gedeeltelijk was dat waar, want als een van beide partners tot geloof kwam en de ander niet, of de kinderen kwamen tot geloof in de Heer Jezus en de ouders niet, dan heerste er inderdaad verdeeldheid. De meest bedreigende beschuldiging was dat ze ontrouwe burgers waren die zich schuldig maakten aan verraad. Iedere Romeinse staatsburger werd één keer per jaar geacht een offer aan de keizer te brengen. Voor veel mensen was dat niet meer dan een bewijs van loyaliteit en vaderlandsliefde. Ieder had daarnaast zijn eigen godheid, maar bracht ook één keer per jaar een offer aan de keizer. De Romeinen waren wat dat betreft bijzonder ruimdenkend. Maar voor christenen lag dat anders. Want bij het brengen van dat offer werd je geacht te zeggen: Caesar is Heer. En dat was voor de christenen een breekpunt. Voor een ware christen is er maar één Heer en dat is de Heer Jezus Christus. Alleen Hij is Heer. Interessant is om te vermelden dat de Joden hiervan vrijgesteld waren. Iedereen wist dat Joden monotheïsten waren, zij geloofden in één God. En dat behoorde tot hun nationale cultuur. En als onderworpen volk waren zij vrijgesteld van dit offer aan de Caesar. En zolang het christendom als een beweging binnen het jodendom werd gezien, werden ook christenen hiervan gevrijwaard. Maar met de verzelfstandiging van het christendom en de groei onder de heidenen werden ze in Rome niet langer vrijgesteld en ook steeds minder geduld. En je moet er een gestoorde keizer Nero voor hebben om een duivels opruimingsplan te bedenken voor de krotte wijken en achterstandswijken van Rome. In het jaar 64 na Christus woedde er 6 dagen lang een grote brand in de krotten van Rome. Duizenden mensen zijn toen in de vlammen omgekomen. Van de 14 stadsdistricten werden er 3 totaal in de as gelegd en 7 werden grotendeels verwoest. Wie heeft de brand aangestoken? Oh, natuurlijk, die ellendige christenen die een andere heer dienden dan de keizer. Het waren staatsgevaarlijke burgers. En met deze walgelijke en valse beschuldiging gaf keizer Nero het bevel tot een afschuwelijke christenvervolging. Uiteindelijk werd het een doods- of een halsmisdaad om Christus te zijn. Als iemand daarvan verdacht werd, had hij de keus 1. Zijn geloof Christus verloochenen. Of gedood worden. De catacomben in Rome. Als u ooit in Rome bent, bezoek de catacomben. In de catacomben in Rome, waar de doodgemartelde christenen werden begraven, laten we zien dat er tijdens de eerste eeuw van de christelijke jaartelling vele duizenden christenen onder de vervolging om het leven zijn gekomen. Maar ondanks deze felle vervolging volharden zij in de navolging van de Heer Jezus Christus. En zoals Tertullianus, een vroege kerkvader, zei, werd het bloed van de martelaren het zaad van de kerk. De vervolging en het martelaarschap doofden niet de vlam van het evangelie, maar deed het juist helder branden. De kerkvader Ignatius schreef in 81 na Christus aan de gemeente in Rome. En dat hebben we uit de kerkgeschiedenis. En let u eens op hoe hij hen adresseert. Hij spreekt hen aan als een gemeente godewaardig, lofwaardig, het geluk wensen waardig, voorspoed waardig, waardig in reinheid, hoogstaand in liefde, wandelend in de wet van Christus, de naam van de Vader waardig. Wow, wat geweldig om zo te worden geadresseerd als gemeente. Een van de leiders van de vroegchristelijke kerk was Polycarpus, die in 156 ter dood werd veroordeeld. En toen hij naar de plaats van de terechtstelling werd gebracht, smeekte men de oude man, 86, om zijn geloof te herroepen en dus zijn leven te redden. De proconsul van Azië, heeft in eigen persoon deze eerbiedwaardige grijzaard, dienstknecht van God, gezegd: je hoeft niets anders te doen, Polycarpus, dan de keizer te erkennen en Christus te loochenen en je zult worden vrijgesproken. Waarop Polycarpus die gedenkwaardige woorden sprak: 86 jaar heb ik hem gediend. Hij heeft mij nooit kwaad gedaan. Hoe kan ik dan mijn heiland en koning lasteren? Toen de proconsul hem dreigde voor de wilde dieren te werpen, antwoordde hij: roep ze maar, ik ben bereid. Toen dat geen indruk maakte, dreigde de proconsul met de brandstapel. Maar ook dat deed hem niet wankelen. Hij zei: u bedreigt mij met vuur dat maar tijdelijk brandt. Maar u bent onwetend van het vuur van het oordeel dat eeuwig brandt en waarin de goddelozen zullen delen. En zijn laatste woorden, kort voordat hij ten aanschouwen van 100 toeschouwers het leven liet, waren: o Vader van uw geliefde en gezegende Zoon, Jezus Christus, ik dank u dat u mij deze dag en dit uur waardig acht om in de rij van martelaren te worden opgenomen in de beker van Christus. Wat een reputatie, wat een voorbeeld voor ons. Gemeente, broeders en zusters, het is heel wel mogelijk dat wij geroepen worden om, omwille van de naam van onze Heer Jezus Christus te lijden, je baan te verliezen, een promotie aan je neus voorbij te zien gaan, omdat wij ons geloof in Christus bekend maken en vasthouden aan de Bijbelse openbaring, aan de Bijbelse waarden en normen. Er is in Nederland geen boek dat zo verdraaid en bespot is als de Bijbel. Er is geen naam zoveel misbruikt als de naam van onze Heer Jezus Christus. Zijn wij bereid om ons vrijmoedig voor hem uit te spreken, ook als dat iets kost, ook als er iets op het spel staat? Dat is de vraag waar wij deze morgen mee geconfronteerd worden. Weet de omgeving dat jij een christen bent? Ik hoop van harte dat wij bekend staan als een gemeente waarvan de leden het goede nieuws van Jezus Christus van harte, enthousiast en onverschrokken met hun naasten deden. Een gemeente die geworteld is in de Heilige Schrift en daaraan onwrikbaar vasthoudt, wat dat ook mogen kosten. Dan zullen ook wij een gemeente zijn waar de Heere God geëerd en verheerlijkt wordt, waar Christus wordt verkondigd en de gelovigen worden opgebouwd in een allerheiligst geloof. Zou jij je willen toewijden om zonder schaamte het evangelie met je naasten te delen, dichtbij, maar ook misschien ver weg? Want ik schaam mij voor het evangelie van Christus niet. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Uit geloof tot geloof, zoals geschreven staat. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Amen. Laten we nu met elkaar gaan zingen. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u, o God. Staan te zingen.